Gemeente, ik maak u bekend dat de huisbezoeken deze week als volgt zijn. Woensdagavond bij TC van Dieren en M. Talen aan de Berkenhof. En eveneens op woensdagavond bij H. Schellevis en bij de weduwe van de Boogert Langbroek, Lijsterbesweg. En op donderdagavond bij mejuffrouw A. Knape, Berkelaan en bij J. van de Polder, Kastanjelaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 7e en het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. Het gebed des Heren het 7e en het 8e vers. Schriftlezing vanavond is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het 4e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. Efeze 4, vers 17 tot en met 32. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van de eerste psalm. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijn, de zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondigt niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen dengene die nood heeft. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid, maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook in deze avond willen we met elkaar weer gaan luisteren naar wat de Heere ons omtrent de Heilige Geest en zijn werk heeft geopenbaard. En we nemen het uitgangspunt vanavond in het laatste gedeelte van zondag 20, vraag en antwoord 53. Aan het eind van antwoord 53 lezen wij als volgt. Nadat dus over de geest als persoon en over de gaven van de Heilige Geest en over een aantal werkzaamheden van de Heilige Geest reeds gesproken is, tot en met mij troosten, dan lezen we als volgt aan het eind: en bij mij eeuwiglijk blijven. We willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Groot en heerlijk God, zo hebt gij van uzelf gesproken en zo hebt ge uzelf geopenbaard. Zo zijt ge te kennen ook in uw werken als een groot God en als een majesteitelijk God. Gij doet dat weten in de natuur, gij doet dat weten in de manier waarop gij de dingen leidt en bestuurt en regeert. Gij zijt ook vooral groot daarin, Heere, dat gij u geopenbaard hebt als een God die zondaren zalig maakt. Om ze te kunnen zalig maken moest er een groot werk verricht worden. Om de schuld van die zondaren te kunnen vergeven moet gij groot van goedertierenheid, groot van zondaarsliefde zijn, want de schuld die de zondaar heeft is immers zo groot. Om hem te kunnen bevrijden uit de macht van de boze moet gij een God zijn met grote macht, Heere, want de Satan is zo machtig en gij moet meer macht hebben dan hij bezit. En Heere, zo zijt gij groot in al de werken uwer handen, maar bijzonder toch ook daarin dat u niet alleen openbaart dat u zondaren zaligt, maar daarin ook dat u dat doet en dat u dat bewijst. O, wij bidden van u, leer ons voor die grootheid van u buigen. Leer ons u erkennen als die grote en heerlijke God. En geef ook, Heere, dat we u zo nodig mogen krijgen, voor het eerst of opnieuw. Dat wij leren vluchten tot u en schuilen bij u. En dat wij vanuit onze armoede en vanuit onze nood en ellende een beroep leren doen op de grootheid van uw macht, de grootheid van uw zondaarsliefde. Ja, schenk ons een indruk van deze dingen, Heere. Wij die zo oppervlakkig leven en zo onnadenkend zijn en zo menigmaal aan uw werken voorbij gaan en niet opmerken wat gij doet en wat gij zegt. We hebben het nodig om er een indruk van te krijgen van wie gij zijt, de grootheid van uw almacht. We zullen er ook een diepe indruk van moeten krijgen, Heere, dat wij als zondaren verloren liggen onder uw toorn en uit onszelf niet in staat kunnen zijn om ons te verlossen. We zullen ook dat moeten gaan zien en beseffen en inleven, dat we gebondenen zijn en dat we onder de heerschappij van de boze verkeren en dat alleen een ingrijpen van boven en van buitenaf aan onze ellende in onze ellende verandering kan brengen. O Heere, wat we dan ook moeten leren, leert u het ons door uw Heilige Geest. Die Geest die wederbaart, die Geest die in al de waarheid leidt, Die geest die door een waarachtig geloof met Christus verenigt. Die geest die troost. Maar die geest ook van wie we vanavond mogen horen dat hij bij al degenen aan wie hij geschonken is ook eeuwig zal blijven. O Heere, geef dat dat bijzonder ook een woord van vertroosting mag zijn voor hen die u mogen vrezen. Want als gij het goede werk begonnen zijt, dan zult u het niet weer loslaten, maar dan zult u het voltooien. Dan zult u ervoor zorgen dat dat werk afkomt. Dat werk ook stand houdt, te midden van alles wat er tegenop komt en wat erop gericht is om het te vernietigen. En daar is nogal wat op gericht, om uw werk te verbreken. Heren, dat laat uw woord ons ook weten, dat er nogal wat verricht wordt door het rijk der duisternis, om het licht dat gij ontstoken hebt weer te blussen. En daar zijn uw volk en kinderen vaak ook mee schuldig aan. Maar Heere, gij zijt de getrouwe. Gij zijt de onveranderlijke. En daarom mag de kerk belijden dat als de geest eenmaal geschonken is, hij ook eeuwig blijven zal. Maar Heere, leer ons dat recht zien, want we kunnen van alles misbruik gaan maken. Zelfs ook van zo'n kostbare waarheid. Er wordt misbruik van gemaakt. Er wordt op een verkeerde manier mee geleefd. En zo zijn er heren die deze waarheid gebruiken als een oorzaak voor het vlees. En daar waarschuwt u ons ook voor in de schriften. Geef dat we daar ook oog en oor voor mogen hebben. En dat wij mogen leren wandelen waardiglijk het evangelie waarmee gij uw volk geroepen hebt. Laat uw geest ons leiden bij de overdenking van deze waarheid. En geef dat wij door uw geest verstaan mogen wat dit alles inhoudt. En maak gij zo ook in dit avonduur uw weldaden in ons midden heerlijk. Zegen ons. Zegen ook degenen die met ons meeluisteren en die niet in de gelegenheid zijn en misschien nooit meer zullen zijn om op te gaan onder de klanken van het evangelie. Maar ze mogen toch ook vandaag weer horen via de kerktelefoon wat ook tot hen gesproken zal worden. Laat dat woord ook in hun leven ingang mogen vinden en wilt gij het ook in hun leven gebruiken, Heere, waartoe het nodig is. Maak gij uw weldaden heerlijk door in ons midden, in onze gemeente en ook daarbuiten, ja in deze hele wereld, nog zondaren tot bekering te brengen. Heren, als er dan zoveel is in deze tijd wat ons doet zien dat Satan niet stil zit. Als we dan rondom ons heen zien, niet alleen in de wereld ver weg, maar ook vlakbij, dat zijn macht groot is en dat hij zijn werk verricht, werk dat uiteindelijk altijd bedoelt zielen te vermoorden en mensen bij u vandaan te houden en uw woord een gesloten boek te laten blijven. Als we dan zien, Heere, dat Satan de zinnen verblindt, opdat ons niet bestralen het licht van de kennis van de Heere Jezus Christus, dan bidden wij van u dat gij wilt opstaan en dat gij zijn listen wilt verijdelen en zijn werken wilt verstoren. En dat ook die in ons midden, Heere, die nog onder zijn bewind staan en die nog zonder dat ze er misschien erg in hebben zijn dienaren zijn, dat zulken in ons midden toch eens tot een omkeer mogen komen door uw almachtige en onwederstandelijke kracht. Heren, wij bidden u dat gij onze jonge mensen trekken wilt en dat zij vroeg mogen leren om u nodig te hebben. Laat de jeugd toch mogen beseffen, Heren, dat één ding nodig is. En dat als we dat goede deel hebben mogen uitkiezen, het ook nooit van ons zal worden weggenomen. Terwijl de andere dingen die we kiezen, wel worden weggenomen. En terwijl als wij het hier op aarde zoeken, we dan op zijn hoogst voor een tijd de genietingen der zonde zullen hebben. Maar nooit tot in eeuwigheid. Als we dan op aarde hier wel wat van de wereld kunnen meekrijgen, laten we er dan wel bij bedenken, heren, dat we het een keer allemaal toch moeten afstaan en loslaten. Maar wat gij geeft aan genade, aan ontferming, wat gij aanbiedt in het evangelie, wat de Heere Jezus Christus schenken wil aan zondaren, dat blijft tot in eeuwigheid. Heere, overtuig velen ervan die u niet kennen en win hen voor die dienst van u in. Trek hen met de koorden van uw liefde en overwin hen met uw goddelijke genade die onwederstandelijk is onder onze jonge mensen, onder de kinderen, maar overigens onder mensen van allerlei leeftijd, Heere. Daar waar de waarachtige vreze van uw naam niet gevonden is, waar wel godsdienst is en misschien nog wel ernstige godsdienst ook, maar waar het hart nog gesloten bleef en waar het hart nog geen plaats is, waar het zaad van het evangelie ingevallen is, Heere, wilt u het daar eens anders maken en uw genade verheerlijken, opdat we niet langer de geest wederstaan, tegenhouden, maar opdat wij ons gewillig door hem mogen laten leiden. Zegen zo uw woord, Heere, tot roem van uw genade. En wees gij een God van ontferming overal waar uw evangelie gebracht mag worden. Wilt gij op deze dag nog wonderen verrichten, Heere, wonderen van genade verrichten, opdat uw rijk mogen worden uitgebreid. Zegen de kerk, het koninkrijk, waarin dat van dat ook op deze dag uitgebreid mag worden, Heere, doordat het evangelie tot aan de einden der aarde verkondigd mag worden. Maar houd uw kerk ook staande. Wilt gij uw belofte ook in deze tijd waarmaken, dat gij er zelf voor in staat dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. We bidden bijzonder dat gij die belofte waar wilt maken daar waar vervolging is. En waar allerlei gevaar dreigt en waar zij die uw naam belijden beroofd kunnen worden van hun vrijheid en misschien gemarteld en gefolterd zullen worden. En wellicht het ook met de dood moeten bekopen. Heren, er zijn er van hen die u vrezen, die op dit ogenblik van hun vrijheid beroofd zijn en die allerlei ellende moeten doormaken, die van hun geliefden gescheiden zijn. O Heren, er is zoveel leed ook in dat opzicht en uw kerk onder het kruis moet zoveel doormaken. Schenk ondersteuning, schenk vertroosting, schenk de blijdschap van het geloven in u de Heere Jezus Christus, de blijdschap van het geloof in uw onfeilbare beloftewoorden. Als gij het immers gezegd hebt, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Doe hen uit die overwinning leven, Heere, en doe hen daarin delen. Schenk ook ons uw zegen. Geef ook ons uw genade. Genade die getrouw maakt. Genade die beschermt ook tegen de geestelijke gevaren die ons omringen. Heer, het is niet gering wat er in onze tijd op ons afkomt en wat ons zoekt af te trekken van het evangelie van u. En daarom, we zullen er oog voor moeten hebben, Heere. We zullen moeten leren onderscheiden. We zullen ook moeten weten wat waar is en wat geen waarheid is. Schenk ons door uw geest alles wat we nodig hebben om ook in de gevaren van onze tijd overeind te blijven. En te blijven bij de leer, bij het geloof dat ons van de Vaderen overgeleverd is. Heere, vergeef genadig al onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden. Ja, wil ons nog horen en verhoren, om Jezus wil. Amen. We zingen de 119e psalm, het eerste en het tweede vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. En vers 2, die was van het kwaad niet in de zonde leeft. Het laatste onderdeel van zondag 20 wijst ons dus op de genade dat de Heilige Geest bij diegenen in wie leven hij eenmaal begonnen is ook zal blijven. Daar waar hij kwam, gaat hij nooit meer weg. En dat mag onze catechisme zeggen op grond van het woord van de Heere. Ook nu blijkt dat ons leerboek weer schriftuurlijk is en vertolkt wat de Heere zelf heeft geopenbaard. Ik denk weer aan een woord uit die hoofdstukken waar we al eens eerder uit geciteerd hebben, namelijk in het Johannesevangelie. En toen de Heere Jezus met zijn discipelen aanzat aan de laatste maaltijd die hij met hen hield en toen hij hen onderwijs gaf, toen heeft hij, zoals we ons herinneren, ook nogal wat over de Heilige Geest, over de andere trooster gezegd. En hij heeft onder andere toen ook deze woorden gesproken, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Nu, op deze woorden gaan de laatste woorden van zondag 20 dus duidelijk terug. De kerk mag belijden op grond van het woord van God. En dat woord van God, dat valt niet ter aarde, dat wordt vervuld, dat maakt de Heere waar. De kerk mag belijden op grond van het woord van God, dat de Heilige Geest bij de kerk blijft. Bij de ware discipelen blijft. Ja, ik denk dat we toch zo moeten verstaan in de eerste plaats, bij de ware discipelen. De Heere heeft immers die belofte gesproken tot de discipelen die daar bij elkaar vergaderd waren. En nu waren er allerlei verschillen tussen de discipelen. En dat weten we wel als we even nadenken over de dingen die ons in de evangeliën daaromtrent geopenbaard worden. Er waren karakterverschillen, er waren verschillen in de manier waarop ze geroepen waren en waarop ze door de Heere geleid waren. Er waren verschillen ten aanzien van hun inzicht en de diepte van hun inzicht in het werk van de Heere Jezus. Maar in één ding waren ze toch allen gelijk en daarin kwamen ze met elkaar overeen. Ze hadden van harte de Heere lief gekregen. Ze hadden van harte de goede, de onberouwelijke keus mogen doen en de Heere mochten ze volgen als zijn discipelen. Judas is er niet meer bij als deze dingen gesproken worden. De geveinsde in de kring van de discipelen is verdwenen en zij die over zijn, zij zijn met waarachtige liefde en met banden van waarachtig geloof aan de Heere verbonden. Tot die discipelen, tot die ware gelovigen wordt de belofte gesproken dat de Heilige Geest, als hij gekomen zal zijn, bij hen zal blijven tot in der eeuwigheid. Maar dat wordt dan tegelijkertijd ook tot deze kring van discipelen gezegd, die de vertegenwoordigers van de kerk van alle eeuwen zijn. Dus in feite wordt het daarin in hen tot alle ware gelovigen gezegd. Tot de ware kerk, tot die vergadering van ware Christgelovigen, die allen gewassen en gereinigd zijn door het bloed van Christus en die allen hun zaligheid hebben leren verwachten van die Christus. Het gaat niet aan om te zeggen dat de Heilige Geest altijd bij een bepaalde zichtbare kerk zal blijven. We weten wel beter, en dat laat de geschiedenis ook wel zien, dat er plaatselijke kerken zijn geweest die er nu niet meer zijn, waar het christelijk geloof verdwenen is, waar misschien nog wel wat voortbestaat als een soort fossiel, maar waar de Heilige Geest al lang verdwenen is. En het gebeurt ook niet zelden dat gemeenten die bestaan hebben en kerken die zelfs bloeiperioden hebben meegemaakt, helemaal van de aardbodem verdwenen zijn. Nee, van een zichtbare kerk, van een plaatselijke kerk, van een kerkverband, kun je niet zomaar zeggen dat daar de belofte aangegeven is dat de Heere, dat de Heilige Geest daar altijd zal blijven. Nee, deze belofte is gegeven aan de ware gelovigen en ook aan de ware gelovigen die samen het lichaam van Christus vormen. Aan die ware kerk, aan dat ware lichaam van Christus, aan die bruid des Heren is die belofte geschonken van de bijblijvende Heilige Geest. Nu is die kerk, die ware kerk, niet altijd even groot. Die is niet altijd even sterk, die is ook niet altijd even vindbaar. Er zijn in de geschiedenis, en de schrift leert het ons ook al, tijden in de geschiedenis van die kerk, waarin de kerk verdwenen lijkt te zijn. Denk maar weer even aan de dagen van Elia. Maar die tijden worden dan door het werk van de Heilige Geest, die nooit wijkt, toch ook weer gevolgd door betere tijden, door bloeiperioden, door dagen waarin het werk des Heren weer zichtbaar wordt, door dagen waarin er weer zondaars tot bekering komen, en tijden waarin het volk des Heren weer opnieuw geoefend wordt in de verborgenheid der godzaligheid, en waarin ze vrijmoedigheid ontvangen om te getuigen en als getuigen in deze wereld te staan. Het gaat dan ook met die kerk vaak op en neer, en tijden van ingezonkenheid worden afgewisseld met tijden van opleving en geestelijk herstel. En voor dat laatste zorgt die geest, die nooit helemaal wijkt. Dan nu, wat er dan voor ons in de eerste plaats van groot belang is, gemeente, gezien het feit dat die geest aan die kerk gegeven is en bij die kerk blijven zal, waar het voor ons dan in de eerste plaats op aankomt, is dat wij lid zijn van die kerk. Van die ware kerk. U kunt het niet doen met een kerklidmaatschap van een aardse kerk. Als dat alles is wat u hebt, dan hebt u niet genoeg. U moet in Sion geboren zijn. Een uiterlijke band is goed, maar daar redt u het niet mee als u voor de rechter moet komen. Dat beseffen we toch wel? Ja, dat weten we allemaal wel, natuurlijk. Wie zou dat nou ontkennen? Maar beseffen we het ook in het diepst van ons hart, dat we niet genoeg hebben voor de eeuwigheid en dat we niet geborgen zijn als we alleen maar uiterlijke leden of doopleden van een kerk op aarde zijn. We zullen toch die genade van de Heere moeten leren zoeken en pas dan is het goed als dat heil ons in beginsel geschonken is, dat wij door waarachtige wedergeboorte kinderen Sions mogen zijn. Ingelijfd in dat lichaam van Christus, levende leden van Christus lichaam geworden zijn. En als dat zo is, dan wordt die belofte die de Heere nu aan zijn discipelen, aan de kring van zijn discipelen gegeven heeft, die belofte die de Heere aan zijn hele volk van alle tijden en plaatsen gegeven heeft, dan wordt die belofte ineens ook heel persoonlijk. Want dan mag onze belijdenis, de woorden die de Heere Jezus tot Petrus, Thomas en al de anderen gemeenschappelijk gesproken heeft, persoonlijk gaan toe-eigenen en verstaan, dan mag de belijdenis, dan mag de waarachtige belijder, dan mag Gods kind gaan zeggen, en bij mij eeuwiglijk blijven. Niet bij de kerk, niet bij Gods volk, niet bij de gelovigen, niet bij de discipelen, dat is ook waar. Maar dan mag het nog veel persoonlijker gezegd en beleden worden, omdat het ook zo persoonlijk beleefd mag worden. De Heere geeft zijn geest aan ieder van de zijnen afzonderlijk, en hij neemt die geest van geen van zijn discipelen ooit weer weg. dat hij bij mij eeuwig zal blijven. Wat van al de discipelen geldt, geldt ook voor Petrus alleen. En geldt ook voor Thomas apart. En geldt ook voor Nathanael apart. En daar mag elk kind des Heren zijn eigen naam nu bij invullen. Die geest blijft bij hem. Die geest blijft bij haar. En die geest zal hem of haar nooit begeven of verlaten. En die geest zal ervoor zorgen dat hoe de weg ook gaat en langs welke oneffenheden en langs welke moeilijkheden het ook moet, door welke ravijnen en door welke diepten het ook heen gaat, die geest zal ervoor zorgen dat het einde van de weg bereikt wordt en dat ze allen veilig thuiskomen. Die geest staat garant voor wat we noemen de volharding der heiligen. En ieder die God vreest, ieder die waarachtig wedergeboren is, ieder die waarachtig deel gekregen heeft aan de genade van de Heere Jezus Christus, die is vanwege deze bijblijvende werking van de Heilige Geest veilig voor eeuwig. Want die geest staat er zelf voor in. Natuurlijk, de Heere Jezus staat er ook voor in, door zijn voorbeden. En de Vader staat er ook voor in, vanwege zijn eeuwige verkiezing al. Maar hier ligt de nadruk op het feit dat de Geest er ook voor in staat, omdat hij nooit zal wijken, nooit zal scheiden van hen in wier hart hij intrek nam. En wat ligt daar een rijke troost in. Een troost waaraan de ziel zich soms mag optrekken. In tijden van bestrijding en aanvechting. Dat het dan toch geweten mag worden. Als de Heere hier weer licht over geeft. En als deze belofte van de bijblijvende Heilige Geest weer eens tot het hart mag spreken. Hoe het ook zal tegenlopen. Als we zo gestadig op zijn goedheid en op zijn woord en op de betrouwbaarheid van zijn belofte mogen hopen, dan mag het bij tijden toch weer geweten en beleefd worden. Nu kan het ook nooit meer misgaan. Als we in de handpalmen des Heren gegraveerd zijn, als de Geest ons hart gemaakt heeft tot zijn woning, tot zijn tempel, als die geest begonnen is met dat werk in de wedergeboorte en dat lijden in al de waarheid en dat door het waarachtig geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken waar we met elkaar over nagedacht hebben in de vorige prediking. Als dat inderdaad in ons leven zo door de genade Gods een realiteit geworden is, dan kan het ook nooit meer misgaan. Wat zou een nietig mens mij doen? Wat zou de boze mij doen? Wat zou dan de hele macht van de hel mij doen? Dit weet ik vast. De geest zal mij nooit verlaten. Niets maakt mijn ziel vervaard. Alleen vanuit die troost leeft de levende kerk niet altijd. En daar kan ook niet elk kind des Heren zo bij. De troost en de beleving van de troost hieruit is vanzelfsprekend wel heel sterk afhankelijk van de mate van het geloof hierin. Die troost en de beleving daarvan is wel heel erg afhankelijk van de vraag of wij over de bezwaren heen kunnen zien. Als we voor de dood staan en we zien niet meer dan de dood, dan hebben we aan deze belofte geen houvast. Als we met de vijanden geconfronteerd worden en we zien niet meer dan de vijanden, dan hebben we aan deze belofte geen houvast. Met andere woorden, als het geloof niet beoefend wordt, of als het geloof te zwak is, of als het geloof ingezonken is, als we aanmerken de dingen die we zien, dan is deze troost geen waarachtige troost voor ons, althans we beleven het niet. Maar als wij door de genade Gods met Paulus mogen aanmerken de dingen die we niet zien. En als we mogen weten dat de dingen die we zien niet meer dan tijdelijk zijn. Hoe hevig de vijandschap van de boze dan ook kan wezen. Toch is het maar een tijdelijke vijandschap. En hoe hevig de vervolging van de kerk dan ook mag wezen, toch is het niet meer dan een tijdelijke vervolging. Want de dingen die we zien zijn tijdelijk. En hoezeer we dan ook geconfronteerd worden met inwonend verderf en de pijnlijke ervaring moeten opdoen van die boosheid die ons nog in ons overgebleven is, dat is toch ook maar weer tijdelijk van aard. Als we mogen aanmerken, niet de dingen die we zien, maar de dingen die we niet zien, die eeuwig zijn, dat eeuwige woord en die eeuwige trouw en die eeuwige liefde en die eeuwige bewogenheid ook van de Heilige Geest. Dan mag het geloof beoefend worden en dan mag over dood en graf, over vijand en boosheid, over zonde en schuld heen gezien worden. En dan mag uit het geheim geleefd worden. Hij die het goede werk in u begonnen is, zal het voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dat is een geweldige waarheid. Maar de rijkste waarheden worden vaak ook het schandelijkst misbruikt. En dat is met deze waarheid en met deze beloften ook menigmaal geval geweest. Want vergis u nu niet. Er staat in onze catechismus en op grond van het woord van God mag het er staan dat de Heilige Geest altijd blijft. Tot in eeuwigheid blijft. Maar er staat niet dat de Heilige Geest automatisch blijft. Er staat wel dat Gods kinderen bewaard worden. Maar dat betekent niet dat ze zonder meer bewaard worden. Dat ze vanzelfsprekend bewaard worden. Wat ze ook doen. En hoe ze ook leven. En waar ze zich ook aan geven. Er staat wel dat de Heilige Geest bij mij blijven eeuwiglijk. Er staat wel de belofte, hij zal van u niet scheiden. Er staat wel de belofte dat de Heer het goede werk voleindigen zal. Maar er staat in de schrift ook dat het er nu ook heel nauwkeurig op aan gaat komen hoe die met de Heilige Geest verzegeld zijn zullen leven. Je kunt niet zeggen op grond van de schrift, de geest blijft altijd en nu komt het niet zo nauw meer. Je kunt niet zeggen, de geest blijft altijd, dus dan geeft het ook niet hoe wij leven. We zijn toch veilig en we gaan toch straks ten hemel in en we erven toch koninkrijken. Je kunt niet zeggen, de geest bewaart en de geest blijft bij en dus kan ik hier op aarde, zolang ik in deze wereld ben, nog best een heel eind met de wereld meedoen en dan tenslotte toch nog wel zalig worden. Zo is het niet. Dat is een schandelijk misbruik dat gemaakt wordt van deze leer. Dat de zaligheid van Gods kinderen vast ligt. Trouwens, wie zo redeneert, geeft er alleen maar bewijs van dat hij de geest niet heeft ontvangen. Wie denkt dat als hij de geest heeft, dat het dan niet zo krap meer komt en dat hij dan best met de wereld mee kan doen. En dat het dan toch wel allemaal in orde zal komen op het einde. Die laat op die manier en door deze redenering en door deze levenswijze best alleen maar weten dat hij de geest niet kent. Want tenslotte is de Heilige Geest nog de Heilige Geest. De Heilige Geest. En waar hij kwam, daar gaat hij niet alleen bewaren en bijblijven, maar daar gaat hij toch ook heiligen. Daar gaat hij toch, zoals we al eens eerder gezien hebben, ook vernieuwen. Daar gaat hij die wet in het hart schrijven. Daar gaat hij liefde tot Gods inzettingen, tot Gods heilige verordeningen geven. Waar die geest kwam, daar bindt hij toch aan het woord. Waar die geest kwam, daar gaat hij toch losmaken van de wereld en van het verkeerde en van de zonde. Daar geeft hij toch heilige gedachten en heilige begeerten en in beginsel een heilige wandel. Daarom, het is wel waar dat de geest blijft tot in eeuwigheid, maar laten we daartegenover ook letten op het feit dat de Heere ons in zijn woord ervoor waarschuwt dat wij van deze heilige leren, van deze zalige troost, misbruik zouden gaan maken. Nee, de Heilige Geest blijft niet zomaar, altijd, automatisch, doet er niet toe hoe wij leven. De Heilige Geest kan zich ook terugtrekken. Ik zeg niet dat hij zich helemaal terugtrekt. Ik zeg niet dat hij weggaat, helemaal weggaat. Maar de schrift laat ons zien dat de Heilige Geest, ook al blijft hij wel, zijn werkingen in kan gaan houden. Ook al blijft hij wel, toch in het leven van zo'n mens, als ik het zo mag zeggen, inactief gaat worden. Wanneer is dat? Wel, dat is onder andere het geval als wij, en dan denk ik aan een woord wat de apostel Paulus noemt in het gedeelte wat we gelezen hebben, als wij de Heilige Geest bedroeven. Niet waar, dat lazen we in Efeze 4, 30ste vers, een vermaning van Paulus aan de christenen in Efeze, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Het is duidelijk uit het hele verband, ook uit vers 30 zelf, dat de apostel hier speciaal spreekt tot diegenen die de Geest ontvangen hebben. Tot diegenen die met de Geest verzegeld zijn. Vers 30, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Hij spreekt dus dit woord met name tot de ware gelovigen, tot die discipelen in Efeze die de Heilige Geest ontvangen hebben, tot die kinderen Sions. Die hebben de geest ontvangen, we mogen dus ook weten dat ze die geest altijd zullen hebben, omdat die altijd bij hen zal blijven. Maar juist tot hen is het nodig dat de apostel deze woorden spreekt. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En wanneer wordt dat kwaad dan gedaan? Ik denk dat we het antwoord op die vraag uit het verband in Efeze 4 mogen aflezen. Want dat hebt u begrepen, er staat trouwens boven deze pericoop ook, boven vers 17, de oude en de nieuwe mens. Je zou er ook kunnen zeggen de christelijke levenswandel, want daar gaat het hier over. Het gaat er hier over dat degenen die waarachtig bekeerd zijn nu dagelijks bekeerd moeten worden. Dat zij de oude mens moeten afleggen en uitdoen en dat ze de nieuwe mens moeten aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het gaat om dit christelijke leven waarin het openbaar mag komen, waarin het zichtbaar mag worden dat de Heere door zijn genade aan de regering gekomen is in zulke mensen. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? De apostel is zeer praktisch en hij noemt heel concrete dingen. En dan laat hij het ook weten wat hij bedoelt in het 30ste vers als er staat dat we de geest niet zullen bedroeven. Wat is dat bedroeven van de geest? Wanneer geschiet dat bedroeven van de geest? Dan moet u maar eens lezen vanaf vers 25. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Waar de leugen gesproken wordt en niet de waarheid, waar de waarheid, waar de werkelijkheid verdraaid wordt, waar we elkaar wat op de mouw spelden, daar is het bedroeven van de geest. En verder spreekt de apostel over het toornig worden. En de zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. En later in het hoofdstuk in vers 31 komt hij op die bitterheid en die toornigheid nog en die gramschap nog eens een keer terug. Als een mens toornig is op zijn medemens, En als hij plaats geeft aan de duivel in zijn toorn. En als hij de zon laat ondergaan over zijn toornigheid. Met andere woorden, als hij in bitterheid en in gramschap met zijn naaste blijft leven. En onverzoenlijk is, dan bedroeft hij de Heilige Geest. En dan spreekt Paulus vervolgens over stelen. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever enzovoort. Stelen, ook dat kwaad, ook het overtreden van het achtste gebod. En op welke manier dat dan ook geschiet, is een bedroeven van de Heilige Geest. En dan heel bijzonder. En dan denk ik aan de versen 29 en 31, waar tussen dat 30ste vers ingeklemd staat. Waar tussen die vermaning geschreven is en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Door de welke gij verzegeld zijt. Dat staat tussen 29 en 31. En dat zijn beide woorden. Beide teksten waarin het gaat met name over de zonde. Die we bedrijven met onze mond en met onze tong. Geen vuile reden ga uit uw mond. En vers 31. En alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering. Zij van u geweerd met alle boosheid. Wat we met onze mond doen aan kwaad, wat we met onze spraak doen aan zonde, waar we onze tong voor gebruiken en ons spraakorgaan voor lenen, als dat afwijkt van Gods heilig gebod, als we in toornigheid en in bitterheid en in gramschap spreken, of als er een vuile reden uit onze mond gaat, als er onbehoorlijke praat gesproken wordt en dingen gezegd worden die niet betamen. Als we oneerlijk spreken en als we onrein spreken en als we dwaas spreken. Denk ook aan het vierde vers van het hoofdstuk 5. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij welke niet betamen. Als we zo onze mond en ons spraakorgaan gebruiken, dan is dat een bedroeven van de Heilige Geest. Daar heeft de Heer ons de mogelijkheid om te spreken niet voor gegeven. Hoe heeft de Heer dan het gebruik van mond en tong bedoeld? Paulus heeft dat aangewezen. 29ste vers weer. Geen vuile reden ga uit uw mond, wat dan wel. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven dien die dezelfde horen. Opdat onze woorden, zoals de Heere Jezus ergens zegt, met zout besprengd zouden zijn. Om nuttigheid te geven, om op te bouwen degene tot wie we spreken. Een ander wijzen op het nodige, een ander spreken van de genade Gods, een ander verkondigen de weg der zaligheid. Dat is nuttige stichting. Onze gesprekken dienen, zo laat de apostel hier weten, opbouwend te zijn. Wel nu, in dat licht moet u zien wat de apostel bedoelt als hij spreekt over het bedroeven van de Heilige Geest. En dat bedroeven van de Heilige Geest, dat is blijkens het verband dus met name daar waar wij met onze mond en met onze tong zondigen. Waar we niet Gods eer bedoelen, waar we niet het heil van de naaste bedoelen, maar waar we zijn onheil zoeken. En waar we Gods eer roven en waar wij ons op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, want dat zal bij de een misschien nog weer wat anders zijn dan bij de ander, te buiten gaan aan misbruik van die schepping die God ons gegeven heeft. Dat wonder dat we praten kunnen, dat we onze gedachten onder woorden kunnen brengen en dat we zo onze gedachten aan een ander kunnen meedelen. Dat wonderwerk van de schepping Gods dat bij ons bestaan hoort. En denk er eens over na wat een wonder het is. Dat ik nu tot u kan spreken en dat zo gebeuren kan. Dat het geschiet in begrijpelijke taal die in uw oren ingang kunnen vinden. En die in uw verstand tot bepaalde gedachten kunnen worden omgezet. Zodat u weet wat er bedoeld wordt. Wat een wonder is dat we met elkaar kunnen communiceren. En dat we met elkaar kunnen spreken en dat we elkaar bepaalde dingen kunnen duidelijk maken. En als die wondere schepping van de Heere misbruikt wordt, als dat in dienst van de zonde gesteld wordt om God te onteren en om de naaste te kwetsen en om de goede naam van de naaste neer te halen. En wat dan ook, dan is dat in het leven van hen die de Heilige Geest ontvangen hebben een bedroeven van de Geest. Wat doet de Geest immers? Hij zal mij verheerlijken, heeft de Heere Jezus gezegd. En dan zoekt de Geest dat te bereiken in het leven van hen, in wier hart hij zijn woonplaats genomen heeft, dat zij ook hem gaan verheerlijken en zijn dienst gaan aanprijzen en zijn deugden gaan verkondigen. Is het dat niet wat de apostel Petrus schrijft? En daarin stemmen Paulus en Petrus overeen en in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Petrus schrijft aan de gelovigen in zijn tijden dat zij geroepen zijn, getrokken zijn uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht, opdat gij uw spraakorgaan zou gaan gebruiken om te verkondigen de grote deugden desgene die u geroepen heeft tot zijn heilig en heerlijk en wonderbaar licht. En waar dat niet geschiedt, maar waar onze mond en tong misbruikt worden, waar de zonde ermee begaan wordt, daar is het bedroeven van de Geest. En ga nu zo het gebruik van mond en tong eens na. En waar moeten we dan terechtkomen? Vergelijk zo het gebruik van onze tong en van ons spraakvermogen eens met wat de Heere daar in zijn woord van zegt. Dan moeten we daar niet toegeven, ook na ontvangen genade, dat we toch nog veel meer kwaad bedreven hebben dan we onszelf eigenlijk willen laten geloven. Hebben we dan ook niet menigmaal de Geest bedroefd? En diegenen nu die dierbaarheid in de Geest hebben gezien, diegenen nu die ook het werk van de Heilige Geest dierbaar hebben leren achten, kunnen die dan in dit kwaad verder? Of moeten die niet voortdurend bidden, zet Heere een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij te gener stond iets onbedachtzaams laat ontglippen en zo de Heilige Geest smarten zal aandoen? Want dat is het, de Heilige Geest bedroeven, dat is hem smarten aandoen. Wandelt dan niet naar het vlees, maar naar de Geest. En iemand die waarachtig de Heere Jezus lief heeft en de Geest heeft leren beminnen, zou hij ook niet begeerig zijn naar een heilige wandel en naar een heilig gebruik van zijn stem? Bedroeft de Geest Gods niet, want als dat wel het geval is, hij gaat nooit weg, dat is waar. Maar hij houdt zijn werkingen wel in. Als onze mond vervuld is met onheiligheid, met vuile praat, met liegen, met bitterheid, met toornigheid, met achterklap, met roddel, dan is de Geest niet actief. Kunnen we klagen over het feit dat er geen doorbrekend werk van de Heilige Geest is? Nou, hier heb je de verklaring. Daar zit het op vast. Want hij is bedroefd. En als die bedroefd is, dan is die stil. Dan zit hij, ja, dan is hij er nog wel, maar dan is hij achteraf, heeft hij zich teruggetrokken. En van zijn werkingen wordt niets meer bespeurd. Is de Geest der wijsheid, en dan wil hij niet wonen daar waar de dwaasheid is. Is de Geest der heiligheid, en hij wil niet wonen daar waar de onheiligheid is. Is de Geest van Christus. En dan kan hij niet wonen daar waar Christus niet bemind wordt en waar de eer van Christus niet gezocht wordt. Hij is de Geest. En zou hij dan willen wonen daar waar het vlees gediend wordt? Hij is de geest die lust heeft tot vrede. En wil hij dan wonen daar waar nijdigheid is en twist en wrok en gekijf, bedroeft de Heilige Geest niet. Want als wij hem bedroeven, dan houdt hij zich stil. En dan komt er geesteloosheid. Dan komt er dorheid. Dan komt er doodsheid. Dan is er geen gevoel van de liefde Gods meer. Dan is er geen vertrouwen in het gebed meer. Dan is er geen moed in de beproevingen meer. Dan is er geen vreugde in de dienst des Heren meer. Dan is er geen heilige lust in de gerechtigheid meer. Dan is er in de omgang met de Heren geen geur en geen smaak meer. En de dienst des Heren is geen liefdedienst meer. En zo bedroeven we niet alleen de geest, maar doen we ons eigen geestelijk welzijn ook schade aan. En dat is niet de enige vermaning die de apostel Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd geschreven heeft. En de Efeziërs waren ook niet de enigen aan wie een woord van deze strekking moest worden geadresseerd. Ik lees iets dergelijks in de eerste Thessalonicenzenbrief. Het laatste hoofdstuk, het 19e vers, blust de geest niet uit. Bedroeft hem niet, maar blust hem ook niet uit. En kennelijk heeft de mens de mogelijkheid om de geest uit te blussen. En daar zit het idee van het vuur in, u begrijpt dat. Vuur. De Heilige Geest wordt wel meer met vuur vergeleken. Hij is de geest der uitbranding. Johannes de Doper kondigt de Heere Jezus aan als degene die komen zal om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. En denk ook maar aan de verdeelde tongen als van vuur die op de dag van Pinksteren zaten op het hoofd van hen die met de Heilige Geest vervuld werden. Wel nu, als de Heilige Geest dan als vuur is, warmte geeft, licht geeft, dan kan dat vuur van de Geest ook geblust worden. En wanneer wordt het vuur van de Heilige Geest uitgeblust? Als het niet aangeblazen wordt en als je er water op gooit. Twee manieren om de Heilige Geest om het vuur uit te blussen. Het niet aanblazen en er niet nieuwe brandstof op gooien. Dat is één methode om het vuur te laten uitgaan. Het laten uitgaan gewoon door er geen hout meer op te gooien op het vuur. En een andere manier van blussen is er water op gooien. Nu past dat maar toe, zo kun je ook met de Heilige Geest omgaan. Als we het vuur, als ik het zo mag blijven zeggen, dat hij in ons leven heeft aangestoken, niet aanblazen. Door onzorgvuldig om te gaan met de middelen der genade. En door geen verlevendiging van het werk van de Heere in onze ziel te zoeken. Dan gaat het vuur uit. Vandaar dat de Heilige Geest door middel van Paulus hier ook duidelijk zegt. En daar heb je het gelijke tekstverband weer. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Laat het woord toch niet ongebruikt. Laat het woord toch niet ongelezen. Want als je de middelen der genade verzuimt en veracht, dan gaat het vuur van de geest al lager branden en op den duur is het uitgeblust. Slordig leven daar waar het gebruik van de middelen der genade betreft. Slordig leven daar waar het betreft de kerkgang bijvoorbeeld. En waar we volstaan met de kerkgang. En waar in de week geen tijd wordt genomen. En geen gelegenheid wordt gezocht om onze ziel te voeden. Met het goede dat de Heere geeft en met het brood des levens. Dat zal tot gevolgen hebben dat we de geest uitblussen. En je kunt het vuur ook uitblussen, zei ik, door er water op te gooien. Als we dan weer opgaan in de zorgvuldigheden van dit leven. En als we toch weer terugkeren naar vroegere gewoonten en gebruiken waar we misschien een ogenblik afstand van gedaan hebben. En als we toch weer heel de wereld binnenhalen in ons huis en in ons hart. Dan wordt niet alleen het zaad van het evangelie verstikt, maar dan wordt ook het vuur van de geest uitgeblust. En vandaar dat apostel zegt om deze gedachten ook uit te werken in 1 Thessalonicenzen 5. Niet alleen heeft hij het over verachte profetieën niet, maar hij zegt ook onthoud u van alle schijn des kwaads. Blus de geest niet uit. Al was de geest gegeven is, kind des Heren, wees er dankbaar voor, maar wees er ook zuinig op. Ga zorgvuldig met die geest om. Het luistert zo nauw. Hij zal zich inderdaad nooit geheel terugtrekken. Daar staat de belofte van Christus borg voor. Maar hij kan zich wel voor een tijd lang terughouden. Als hij bedroefd wordt vanwege de onzorgvuldige en slordige wandel en hoe dan ook. En wat een schade berokkent dat aan het zielenleven. Ja, de belofte is zeker. Hij zal bij mij eeuwiglijk blijven. Maar de opdracht is ook zeker. Wandelt waardiglijk. Het evangelie waarmee gij geroepen zijt. De opdracht is ook zeker. Blus de geest niet uit. En bedroeft hem niet. En u zegt, ja, maar dat zijn allemaal dingen die gelden in het leven van Gods kinderen. En tot hen wordt het gezegd. En zij hebben die belofte en zij krijgen die vermaningen. Maar wat moet ik, die de geest niet heb? Wel, u herinnert u toch wel dat het noodzakelijk is om de geest te hebben. Dat het noodzakelijk is om in de Heere Jezus te geloven tot zaligheid. Maar ook dat het noodzakelijk is om door de Heilige Geest vernieuwd, bekeerd, onderwezen te worden. U kunt dat dan wel zeggen, ja maar ik heb de geest niet. Maar dat is ernstig genoeg, nietwaar? En dat klaagt u toch wel aan. Als we dat van onszelf moeten zeggen, we staan er buiten. Maar waar moet het dan met ons naartoe? Weet u wat van u dan geldt? Niet zozeer dat u de geest bedroeft. Want dat is een zonde die speciaal Gods kinderen kunnen bedrijven. En dan geldt van u ook niet zozeer dat u de geest uitblust. En dat is ook een zonde die speciaal Gods kinderen bedrijven kunnen. Maar van u geldt dat u net hetzelfde doet als wat Stefanus het Sanhedrin verwijt. Gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. En dat is een zonde die je vindt in het leven van mensen die de geest niet hebben. Dat is een zonde die je vindt bij die leidslieden van Israël. Die maar niet willen geloven dat de Heere Jezus de zaligmaker is. En die met nijdigheid vervuld worden als een ander betuigt dat hij het wel is. Dat vind je bij degenen die de Heere verwerpen. En die daarom nog wel godsdienstig zijn, maar langs hun eigen weg zalig willen worden. Daar vind je wat Stefanus noemt een wederstaan. Van de Heilige Geest. En dat vinden wij nou in ons leven ook als we eerlijk zijn. Zolang wij onbekeerd zijn. En als we tot nog toe onbekeerd zijn, gemeente, dan hebben we tot op dit ogenblik de Heilige Geest wederstaan. Ja, ja, we hebben hem wederstaan. Want hij kwam tot ons. En hij is al zo vaak tot ons gekomen. Wanneer dan? Elke keer als het woord gebracht wordt. Elke keer als wij het evangelie mochten horen. Dan klopte de Heere toch op ons hart. En dan waren er wellicht ook nog wel van die tijden dat je het nog eens beter voelde dan op andere momenten. Van die tijden dat je er toch van onder de indruk was. Dat er toch van die bewegingen kwamen in uw ziel. Dat er onrust was. Dat je onder de indruk kwam. Dat je voelde wat ik nu doe en wat ik nu wil en de manier waarop ik nu leef is niet goed. En dat kan ik voor God niet verantwoorden. Van die momenten waarop je onrustig werd, omdat, ja, hoe kwam dat? Omdat de geest met u twistte. Omdat de geest u niet met rust liet. Omdat de geest u onrustig maakte. Omdat de geest uiteindelijk u wil brengen tot die waarachtige bekering. En tot dat buigen voor de Heere. En tot die gehoorzaamheid aan de wil des Heeren. En tot dat geloven in de Heer. En elke keer als wij dat twisten van de geest beseften. En als wij er dan toch weer ons overheen zetten. Dan hebben we gedaan wat Stefanus hier noemt in Handelingen 7. Gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest. Als de Heere zegt dit is de weg wandelt in dezelfde, dan is dat de geest die dat zegt. Door het woord. Het is toch zijn geïnspireerde woord. En als we dan die weg die de Heere ons wijst niet bewandelen, wat is dat anders dan de geest ongehoorzaam zijn en de geest wederstaan? Als de geest ons zegt in de prediking, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En als er dan toch onbekeerlijkheid blijft, wat is dat anders dan de geest wederstaan als hij ons de weg der zaligheid bekend maakt? Als de geest ons in het woord wijst op de Heere Jezus Christus. En als die geest zegt op dat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven maar het eeuwige leven hebben. En als die geest ons zegt en als we nou de zonen ongehoorzaam zijn. Dan blijft de toorn Gods op hem. Als enerzijds door die geest in de prediking de genade wordt aangeboden. En anderzijds door de geest in de prediking gewezen wordt op de consequenties van ongeloof en onbekeerlijkheid. En we horen het aan en we nemen het in onze gedachten op. En we gaan de kerk uit en we gaan de week weer in. En het blijft net zoals het was. Wat is dat anders dan de geest tegenstaan? Hoe lang zal die geest dan nog twisten? En wanneer zal de deur van ons hart dan open gaan? En wanneer zullen we ons dan laten winnen door die geest? En laten brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus en bij de troon der genade? Of doen wij net als het Sanhedrin in de dagen van Stefanus, ondanks al de roepstemmen die ze al gehad hadden, en vandaar dat Stefanus zegt, gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest, niet nu pas, niet nu hij spreekt alleen, maar ook toen de profeet bij uitnemendheid tot hen gesproken had. En toen de Heere Jezus in hun midden stond. En toen zij voor die tijd al de geruchten en de rapporten kregen over Jezus en over zijn wonderen en over zijn prediking. En niets van alles wat zijn almacht wrocht heeft hen bewogen om hem te vrezen. Ze hebben het altijd al gedaan en ze zijn het blijven doen. O, als dat van ons gezegd wordt, dan weten we vanuit het woord van de Heere dat onder het oordeel Gods ligt en dat dat ook streng en zwaar gestraft wordt. Want dan vallen wij daar waar de mensen staan die de weg geweten hebben en hem niet bewandeld hebben. Dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan ons. Dan zal het Sodom en Gomorra, dan zal het die vuile, verdorven, goddeloze wereld buiten de kerk verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan ons. Fatsoenlijke kerkmensen die twee keer op een zondag komen en die de Bijbel ook nog wel eens een keer in de week lezen. Het zal die goddeloze die met God geen rekening houden. En het zal die zondaars die hun leven vergooien in de dienst van de zonde draaglijker zijn als Christus ten gerichte komt dan ons. Omdat we de geest hebben wederstaan. O, doe dat toch niet. Doe dat toch niet. En als u in uw hart die neiging bespeurt en als dat de praktijk van uw leven tot nog toe geweest is, doe het niet langer. Val de Heere te voet en smeek hem om zijn inwinnende en zijn overwinnende Genade, smeek hem om die genade van de Heilige Geest, dat hij het is veranderen zal, zodat u niet langer wederstaat. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, want het is niet meer dan domheid en dwaasheid en verblinding. Of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestuurd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen, maar geef u over aan die worstelingen, aan die twistingen van de Heilige Geest, aan die klop vanavond op uw hart, die klop van de Geest, die ook vanavond weer om uw behoud worstelt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. En laat het gebed in uw hart leven. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Amen. We zingen uit Psalm 32, het vijfde vers. Wij willen uw heilige naam met dankzegging erkennen, nu u ons ook vanavond het woord des levens hebt gegeven, die rijke belofte, dat uw heilige geest nimmer zal wijken, maar het vermaan daarbij, bijzonder aan uw kinderen, dat ze de geest toch niet zullen bedroeven of uitblussen. O Heere, wij bidden van u, geef dat allen die u in oprechtheid mogen vrezen, toch met deze schriftwoorden in hun leven ook heilige ernst mogen maken. En dat ze het dat inderdaad ook begeren, om uw geest niet te bedroeven en uw geest niet te blussen. Heere, schenk door uw genade een nauw leven en een teer geweten. En wilt gij zo de prediking ook tot zegen stellen, ook voor hen van wie gezegd moet worden dat ze de geest hebben weerstaan en dat tot op dit ogenblik eigenlijk doen. Heere, breek dat verzet, breek die weerstand en geef genade om u te vrezen. Geef een oog dat geopend is voor de noodzakelijkheid van de vrezen van uw naam. En laat dat de begeerte mogen worden, Heere, om u te kennen, u te vrezen en u lief te hebben. Wij bidden van u dat u ons voor uw rekening wilt nemen. En nu wij weer een nieuwe werkweek binnengaan, zegen ons in onze arbeid, zegen ons in onze gezinnen, zegen onze kinderen op school en zegen het onderwijs dat hen gegeven mag worden. Zegen alles wat zonder uw zegen niet zal kunnen gedijen. En wilt gij op ons neerzien in ontferming, zegen ook het ambtelijk werk in deze week. Zegen de catechisaties die weer hervat worden, zegen de bezoeken die gedaan worden. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft om een verantwoorde, voor uw heilig aangezicht verantwoorde beslissing te mogen nemen in zaken de roeping die tot hem kwam. En geef dat in alle dingen ons betrouwen op u mag zijn. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.